Welkom, luisteraar. Wij zijn Bureau de Pin, een collectief van gedreven onderzoekers dat zich samen met de politie inzet om cold cases op te lossen. Van het onderzoek naar de dood op Marjan Nijholt doen we een verslag in de podcastserie De Nieuwjaarsmoord. Op het bureau praten we verder over de achtergronden van dat onderzoek.
Welkom bij Op het Bureau, waar we praten over zaken die raken aan Bureau Dupin. Het onderzoekscollectief dat zich sinds oktober 2020 met zo'n 1000 mensen bezighoudt met het onderzoek naar de onopgehelderde dood van Marjan Nijholt. Die levenloos werd aangetroffen op nieuwjaarsochtend 2013 in Os. In onze andere podcast, De Nieuwjaarsmoord, kunt u meeluisteren naar hoe ons burgercollectief onderzoek doet naar deze cold case. En hier op het bureau kijken we naar de achterliggende thema's die spelen in dit bijzondere experiment waar politie, justitie en Bureau Dupin nieuwe manieren onderzoeken om burgers te betrekken bij het oplossen van misdrijven. Vandaag praten we over telecomdata samen met Peter, Floris, Roger en René. Wat zijn dat precies? Telecomdata, Peter?
Vanuit Bureau Dupin hebben we op een gegeven moment aan de politie gevraagd: kunnen jullie alle data die jullie hebben veiliggesteld in het onderzoek naar de dood van Marjan Nijholt aan ons overdragen? En dat is telecomdata, data van alle telefoons die destijds zijn opgevraagd. Dat kan René dadelijk beter uitleggen. René is onze telecom-expert. En we kregen een dataset en die bestaat uit meer dan 90.000 records. En die zijn allemaal gepseudonymiseerd. Dus we hebben een dataset gekregen waar we geen inzage hebben in telefoonnummers. Dus we zullen die term vandaag wel gebruiken. We noemen dat call ID's. En dat zijn dus de gepseudonymiseerde telefoonnummers. En die hebben we gekregen. En toen dachten we, hoe gaan we hier nou mee om? Want het is echt een hele volle dataset. Daar hebben we de hulp bij ingeroepen van Jeronimus Academy of Data Science in de vorm van twee studenten, Floris en Roger. En daarmee wisten we eigenlijk nog niet precies wat telecomdata is. En toen hebben we René bereid gevonden om daar vanuit de telecom-expertise aandacht aan te geven. En zo zijn we begonnen.
Mag ik even aan René vragen om jouw rol te beschrijven en hoe ben je bij Bureau Dupin terechtgekomen?
Via ben ik bij Bureau Dupin terechtgekomen. Ik heb een achtergrond in telecommunicatie. Ik ben begonnen 30 jaar geleden bij KPN en daar onder andere meegewerkt aan het opbouwen van het eerste GSM-netwerk in Nederland. Sinds een jaar of 10 ben ik werkzaam als forensisch telecomdeskundige. En dat betekent dat ik rechtbanken, gerechtshoven en advocaten ondersteun in het duiden van telecomgegevens. Onder andere historische telecomgegevens, mastlocaties en wat iets meer zij. Nou, die historische telecomgegevens die hebben we, zoals Peter al aangaf, gepseudonymiseerd van de politie gekregen. En ik heb het team ondersteund in het duiden van die gegevens. Wat staat er nou precies in? Wat voor conclusies kun je aan de hand van de telecomdata trekken? Wat voor elementen zitten er in die telecomdata? Beller, gebelde, datum van de communicatie, de tijdsduur, de locatie van de zendmast. Al dat soort dingen kom je tegen in de telecomdata. En omdat ik vrij veel ervaring heb, voortkomend uit mijn telecom-achtergrond en ook het forensisch werk dat ik gedaan heb, heb ik op die manier een bijdrage geleverd aan het interpreteren van de telecomdata.
En Roger en Floris zijn degene die hands-on met die telecomdata en data science aan de gang zijn gegaan. Floris, vertel iets meer over wat jullie met die dataset hebben gedaan en wat de community er vervolgens mee kon gaan doen.
Ja, we zijn eerst heel erg begonnen met kijken naar wat hebben we allemaal. En daarna zijn Roger en ik allebei aan de slag gegaan om een klein tooltje te maken. We wilden heel erg graag iets proberen te maken waarmee de community zelf echt aan de slag zou kunnen. En ja, met alleen een dataset is dat soms best wel lastig. Dus wij hoopten dat we wat tooltjes konden maken om hen daar een beetje in te helpen. Ik heb daar uiteindelijk een soort netwerkanalyse tooltje van gemaakt. Dus je kunt bij mij bepaalde nummers aanvragen. Dus die ID's kun je aanvragen. En dan zie je met wie ze allemaal in contact zijn geweest. En met wie die weer in contact zijn geweest. En zo kun je ook wat filters toepassen en zo. En gaat binnenkort online komen.
En Roger?
Ook ik heb een tool gemaakt, een website die is online te raadplegen door iedereen die bij Bureau Dupin betrokken is. En daar hebben de dataset achter een schil gezet, waardoor criteria aan te vinken of af te vinken, kunnen mensen eigenlijk met een vergrootglas naar de dataset zelf kijken. Dus dat kan een kaart zijn van alle locaties die we van een ID hebben. Dat kan zijn hoe vaak dat ID contact heeft gehad met andere ID's. Dat soort criteria en dat soort analyses kunnen mensen online zonder een regel te hoeven programmeren opvragen. En zo kunnen ze toch een bijdrage leveren aan het analyseren en het doorspitten van de data.
Er is Telethon.com data, maar wat kun je daar nou precies mee?
Nou, die dataset bevat eigenlijk de contacten van Marja Nijholt. Die bevat haar eigen telefoonnummer. Die bevat alle telefooncontacten die zij heeft gehad met anderen. Dus eigenlijk het hele sociale netwerk zit eigenlijk al in die dataset. Alleen die dataset is veel groter, want iedereen die gebeld heeft in de buurt van een van de masten van de plaats delict, of in de buurt van de plaats delict, zit in die dataset. Dus daar zit heel veel. Het is als een enorme hooiberg waar het grootste deel van de data niet relevant is, maar een klein deel heel erg relevant is. En wat er interessant is aan de situatie waarin we nu zitten, dit is allemaal data uit 2013. En in 2013 konden we met data science nog veel minder dan dat we nu kunnen. En dat maakt het super interessant om daar nu mee bezig te zijn. En ook heel spannend, omdat we echt wel het gevoel hebben dat we hier, ondanks dat we geen telefoonnummers zien, dat we er toch waarde uit kunnen halen die er in 2013 niet zo makkelijk uitgehaald kan zijn.
Zien telefoondata er tegenwoordig anders uit dan in 2013 ook, René?
Nee, dat is redelijk vergelijkbaar. We hadden toen een wet bewaarplicht die gaf aan welke data er verzameld moest worden. Dus beller, gebelde, wat ik net aangaf, datum, tijd, duur, soort van de communicatie. Was het een telefoongesprek, was het een sms-contact of was het een dataverbinding? In die tijd hadden we nog geen 4G of 5G, maar wel al 3G. Dus het kunnen ook dataverbindingen zijn. En de opbouw van zo'n regel, zo'n record in de dataset is eigenlijk nog steeds hetzelfde.
Misschien, René, is het ook interessant als jij even uitlegt wat het verschil is tussen historische gegevens en mastgegevens.
Ja. In de dataset die we van de politie hebben gekregen vind je eigenlijk twee soorten data. Of data die op twee verschillende manieren verzameld is. We hebben de data op nieuwjaarsdag 2013. Van 6:30 ochtends tot 10:30 ochtends. Van alle zendmasten van de drie operatoren. KPN, Vodafone en T-Mobile. Rondom de plaats delict. Iedereen dus die contact heeft gehad, die een gesprek heeft gevoerd, sms'jes heeft gestuurd of een dataverbinding had in de wijde omgeving van de plaats delict. Die telefoonnummers die zijn geregistreerd op de masten en die data hebben wij gepseudonymiseerd gekregen. Daarnaast heeft de politie een aantal historische verkeersgegevens opgevraagd van zogenaamde persons of interest. Nou, Marja is natuurlijk een person of interest, zoals al eerder aangegeven. Met behulp van de historische verkeersgegevens van Marja kun je haar sociale netwerk in kaart brengen. Maar er zit veel meer in dan de data die wij aan Marja toeschrijven. De historische verkeersgegevens die wij aan Marja toeschrijven. Dus blijkbaar heeft de politie ook de historische verkeersgegevens opgevraagd van een aantal mensen in haar sociale netwerk of mogelijke verdachten.
En dat is eigenlijk het eerste wat wij wilden doen, is in die hele grote dataset, wie is Marja Nijholt? Wat is het centrale figuur in dat netwerk? En daar kun jij misschien wat over vertellen, Floris.
Ja, zeker. Ja, want het is nog best wel lastig als je zeker alleen maar nummertjes ziet en wat algemeen gegevens om dan een persoon daarin te gaan vinden. Maar we hebben dan heel erg gewerkt vanuit verschillende eisen stellen aan de data. Dus volgens mij het grootste deel van de lijst van de eisen kwam van Roger af. En die heeft daaraan gefilterd. Dus en door die filters kon je uiteindelijk het aantal mogelijke personen wat Marja zou kunnen zijn steeds meer terugbrengen. En dan kun je gaan kijken of het klopt. Zou dit Marja kunnen zijn, ja of nee?
De dataset, zoals René zojuist uitlegde, bestond uit twee delen. De mastdata en de historische data. Wij konden met enige zekerheid aannemen dat het nummer of de nummers van Marja specifiek opgevraagd zijn door de politie. en daardoor dus ook historische gegevens zouden bezitten. Verder kunnen we ook aannemen dat er na 1 januari geen gegevens meer via RAR-nummers, geen nieuwe gegevens meer gemaakt worden, in ieder geval geen uitgaande gegevens. Daarnaast heeft Bureau de Pen van Erik enkele sms'jes mogen ontvangen. Daar staan ook tijdstippen op, inclusief data. En die kunnen we naast de dataset leggen om het aantal kandidaten weer verder terug te brengen.
Jullie zochten naar het startpunt van waaruit patronen ontdekt konden worden. En dat was door het nummer van Maya te achterhalen in de dataset. En toen?
Nou, we hebben onszelf een aantal vragen gesteld. En die vragen zijn eigenlijk in eerste instantie gesteld door de politie in opsporing verzocht. Bijvoorbeeld, wie belde er naar het hotel in Gronau? En die nummers zaten dus in de dataset, dat wisten we. En daar hebben we gekeken naar... Er waren weinig nummers die in Duitsland lagen. Gronau ligt in Duitsland. Dus daar hadden we al vrij snel de dataset van de inkomende nummers van het hotel in Gronau konden we loszetten van de grote dataset, zal ik maar zeggen. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Wie kan dat best iets over vertellen?
Ja, wat het eerste punt was, is we hebben niet superveel records uiteindelijk uit Gronau zelf. Dus zodra we dat een beetje vastgesteld hadden, viel er ook al superveel weg. Toen zijn we vooral gaan kijken naar wat voor data hebben we nog meer van de nummers die bellen of gebeld worden door dit nummer van het hotel. Wat kunnen we daaraan zien? Nou, we zien bijvoorbeeld al dat nummer 11028 van Maya kwam er ook in voor. Die belde naar het hotel. Maar we zagen ook een hele hoop andere nummers die we allemaal niet kenden. En sommige hadden weinig data, sommige hadden nog een paar andere datapunten. Maar dat is misschien een van de lastigste dingen. Die ik zelf vond aan met de data werken is als je van een bepaald idee niet meer data hebt, dan kun je er ook niet meer achter komen. Het is een historische dataset en soms denk je iets interessants gevonden te hebben. Maar als je maar 1 record hebt van een idee, kun je natuurlijk niet een hele grote analyse meer verder gaan uitzoeken, want daar houdt het op.
Maar wat wel interessant was, is dat we met dit team hebben we een aantal expertises bij elkaar gebracht. Hè? Dus data science expertise samen met telecom expertise. Maar eigenlijk heeft geen van ons echt kennis van die zaak zoals die in de community leeft. Dus de volgende vraag was, toen wij de eerste analyses met elkaar hadden gedaan, hoe zouden we nou de kennis van de community bij onze kennis kunnen vragen en kunnen brengen? En toen kwam eigenlijk het idee, kunnen we niet iets ontwikkelen, een toolset ontwikkelen waar ook de community die dataset kan bevragen. En toen heeft zowel Floris als Roger hebben tools ontwikkeld waarmee dat mogelijk is.
Wil je nog iets uitleggen over de tools die je gebouwd hebben?
Ja, ik ben eerst begonnen met een netwerkanalyse tool. Dus wat mijn tool doet is eigenlijk die kijkt naar, iedere record heeft een gebeld persoon en een beller natuurlijk. Of iemand die een sms verstuurt en degene die de sms ontvangt. En zo kun je dus eigenlijk connecties gaan maken tussen personen. Wat mijn tool doet is dus gaan kijken naar het netwerk tussen personen. Dus wie heeft contact gehad met wie. Je kunt bij mijn tool een idee invullen van een persoon die je interessant vindt. Om te kijken, ja, wat ga je uitkomen. Als je dat doet, kun je bepaalde filters instellen. Dus binnen deze data wil ik kijken met wie die contact heeft gehad. En ik wil alleen sms'jes of alleen belletjes. Ja, dat soort dingen. En dan als je zegt visualiseer, nou dan plot hij een mooi grafiekje van het netwerk van dat idee wat jij aangevraagd hebt. En daarin kan je dus zien met wie dat idee direct in contact staat. Zo kun je dus uiteindelijk een beetje kijken naar wie kent wie, zal ik maar zeggen. Dus bijvoorbeeld wie kent Maya allemaal? Wie kent een andere interessante persoon allemaal? Je kunt ook zien hoe vaak iemand contact heeft gehad met een persoon als je doorklikt. Dus dan zie je van, oh, dit is iemand die echt frequent met elkaar bellen of sms'en. Of iemand die misschien waarbij het 1 keer is gebeurd en daarna nooit meer.
Hoe ver gaan die gegevens terug die opgevraagd zijn? Dus het gaat om historische gegevens.
De gegevens gaan 6 maanden terug. Dus de eerste de eerste records zijn van begin juli. Met 3 records uitzondering die in mei uit mijn hoofd zijn. Die we niet helemaal hebben kunnen plaatsen waarom die toch beschikbaar zijn geweest. Ik heb eigenlijk een website gebouwd waarop mensen ook de dataset door een vergrootglas kunnen bekijken, althans delen van de dataset. Dat kan op twee manieren. A, er kan een specifiek ID opgevraagd worden, dus een pseudonymiseerd nummer. Of B, er kan gefilterd worden op alle ID's in de dataset die voldoen aan bepaalde criteria. Dat zijn criteria als ID's die wel of juist niet coördinaten hebben, dus vaste lijnen of mobiele telefoons. Dat kan ID zijn met minstens 100 records in de dataset, die wel of juist niet contact na voor X datum hebben. De tool, de website, gaat dan berekenen welke ID's voldoen aan die criteria. En zodra dat berekend is, kan een gebruiker ook invullen wat wil je eigenlijk van deze ID's zien. Dat kan alle uitgaande of inkomende data zijn. Maar dat kan ook een kaartje zijn met alle locaties die we van dat ID hebben. Of de gemeenschappelijke contacten met, voor zover we weten, Marja. Zo kunnen mensen ook, zonder direct toegang hebben tot de data, kunnen ze wel meespeuren. Kunnen ze ideeën bedenken, uitgraven, doorlopen. En op het eind kunnen ze ook hun ideeën met ons delen.
Een van de berichten die op dat dashboard te lezen staat vanuit de community in die tool, is dat Aranka die zegt, als ID 1128 van Maya is, waarom zou zij dan met dit nummer binnen de bereik van een mast in Losser naar het hotel bellen, waar zij op dat moment verbleef? Waar in Gronau zou zij dan moeten zijn om binnen het bereik van die mast in Losser te zijn? Waarom is dat een interessant berichtje?
Ja, wij vonden hem vooral interessant, omdat ja, je ziet eraan dat de community erg kritisch omgaat met alle info die we krijgen. Dus ze zijn zelf verder aan het sporen op interessante momenten. En je ziet dan dat ze uiteindelijk door aan het denken zijn met echt de data die je ziet. Dus je neemt hem niet zomaar meteen zoals je ziet. Wat ik interessant vond, dus hier is ook iets wat ik lastig vond. Er is natuurlijk bereik aan die masten, aan die telefoonmasten. En wat ze hier, wat Aranka dus ook zegt, is waar in Gronau zou je moeten zijn om binnen het bereik van die mast in Losser als datapunt te komen. En misschien is dat interessant voor René om dat een beetje toe te lichten.
Ja, ik heb het kaartje erbij gepakt. Ook even opgezocht waar die zendmast precies staat in Losser. Die staat in een industriegebied aan de zuidrand van Losser. En het is heel goed mogelijk dat vanuit Gronau verbinding wordt opgebouwd met die zendmast. Want dat is hemelsbreed een kilometer of 3. Dus technisch is dat zeer wel mogelijk. Kijk ook naar de werking van een gsm-netwerk. Marja had een Nederlands abonnement, daar mogen we van uitgaan. En jouw Nederlandse telefoon probeert zo lang mogelijk contact te houden met het Nederlandse gsm-netwerk waarop jij geabonneerd bent. Om op die manier ook zogenaamde roamingkosten te voorkomen. Dan kan het heel goed zijn dat zij in Gronau rondwandelde en een contact had via haar mobiele telefoon. Waarbij haar mobiele telefoon nog steeds met het Nederlandse netwerk verbonden was. Dus hier heb ik antwoord opgegeven aan de community om aan te geven, nou, het is technisch heel goed mogelijk om vanuit Gronau verbinding op te bouwen met die zendmast in Losser.
De tools die jullie ontwikkeld hebben op de Jeronimus Academy of Data Science, die hebben jullie op 8 oktober gepresenteerd en vanaf dat moment ook aan de community gegeven. Wat is daar nog uitgekomen?
Daar is heel veel enthousiasme uitgekomen, laten we dat voorop stellen. En B, we zien via het formulier dat alle speurneuzen in Nederland mee kunnen helpen en hints of suggesties of vragen kunnen stellen. We zijn nog bezig met het nalopen, met het verifiëren, met het interpreteren van alles wat er gepost wordt. Maar we hebben wel al verschillende nuttige invalshoeken gezien die we zelf met z'n drieën of met z'n vieren nog niet in een jaar bedacht hadden. Dus dan zie je dat het samenbrengen van veel meer mensen met allemaal verschillende achtergronden toch weer voor nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie ook voor elkaar zorgt. En dat vind ik eigenlijk best wel fantastisch om te zien.
Ja, het leuke is dat we op basis van het enthousiasme uit de community ook hebben bedacht, we moeten eigenlijk zorgen dat er een soort interactieve sessie komt waarin we samen met elkaar gaan onderzoeken in real time eigenlijk de vragen van de community voor gaan leggen aan de data scientist. René die kan daar zijn input op geven. En dan gaan we echt een onderzoeksdag organiseren.
En wat is het voordeel om dat live op samen met een locatie te doen, anders dan online, wat nu gebeurt?
Nou, ik denk dat het niet zozeer de voordeel is van de locatie, als wel het voordeel van de snelheid. Soms zie je dat bepaalde gedachtenrichtingen ontstaan die vrij snel kunnen worden ontkracht op het moment dat je weet dat de locatie die wij gebruiken, de locatie, niet de locatie is van de telefoon, maar de locatie van de mast bijvoorbeeld. Nou, dat zijn dan dingen die je heel snel bij kunt sturen op het moment dat je in real time contact hebt met elkaar. En daar brengen we dus echt de kracht en de energie van de community samen met de kracht en de energie van data science.
En de techniek, want Roger, jij noemde dat in een telefoongesprekje eerder. Kun je dat even herhalen?
Inderdaad. We zitten qua techniek, qua servers ook tegen de rand aan. We worden gesponsord, maar ook daar zitten limieten aan. En het enthousiasme is soms groter dan de beschikbare serverruimte. Dat is helaas zo. Maar dat houdt helaas praktisch ook in dat bepaalde analyses qua data science heel goed mogelijk zijn, maar niet en masse publiekelijk beschikbaar gesteld kunnen worden, althans op dit moment niet. Dat kan lokaal wel prima. Als mijn laptop 5 minuten runt om een kaart te maken, dan hebben we met z'n allen maar geduld, strekken we even de benen offline en is dat prima. Maar zo'n analyse kan ik niet online gooien en dat iedereen daar naar kijkt.
Dat zou te veel serverruimte innemen.
Exact.
Ja. Dus in die zin is het echt wel een goed plan om mens en machine in één ruimte bij elkaar te brengen. En met een paar goede kop koffie en sandwiches een hele dag samen te besteden. Leuk.
Ook om dat gat wat te dichten tussen de technische kennis die je eigenlijk nodig hebt op het gebied van data science of op het gebied van telecomgegevens. En zeg maar de kennis die de meeste mensen daarover hebben, hebben we een Dupin College ingericht. Waarin René ook de community onderricht, als je dat zo mag zeggen, over de technische zaken die je moet weten om überhaupt iets zinnigs te kunnen zeggen over deze telecomdata. En dat vind ik zelf een hele interessante, want nu zijn we echt informatie aan delen. We worden allemaal iets meer expert door wat René of Floris of Roger ons vertellen.
De colleges zijn net afgerond bij de opnames van deze podcast. Misschien kun je er even op terugblikken, René?
Ja, ik heb 2 colleges gehouden. En bij het eerste college hebben we voornamelijk de opbouw van een mobiel netwerk besproken. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Van 2G tot en met 5G. En we hebben gekeken naar historische verkeersgegevens. Hoe zien ze eruit? Hoe komen ze van een telecomoperator af? De ruwe data van een telecomoperator. En hoe worden ze vervolgens vertaald door de politie in een leesbaar formaat? En hoe verhoudt zich dat dan weer tot de dataset die wij hebben gekregen? Want die is weer van de politieconversie afkomstig. Tweede college heb ik met name de locatiegegevens behandeld die je vindt in de historische verkeersgegevens. De zendmastgegevens. Bijvoorbeeld, er is een moord gepleegd. We hebben een verdachte op het oog. Op de plaats delict is dekking van een bepaald basisstation. En hey, de verdachte heeft gebeld via die zendmast. Nou, dan zal die ook wel op de plaats delict geweest zijn. Hoe nauwkeurig is dat? Daar zijn we gisteren op ingegaan. Dat is helemaal niet zo nauwkeurig. Hij is waarschijnlijk in de wijde omgeving geweest. Want zo'n zendmast heeft een bereik van een paar kilometer. In stedelijk gebied wat kleiner, in open gebied wat groter. En overal in het dekkingsgebied van die zendmast kan desbetreffende verdachte zich bevonden hebben. Met andere woorden, hoe nauwkeurig zijn die locatiegegevens? Daarnaast hebben we ook gekeken, meer als illustratie, omdat we die gegevens niet hebben, wat wordt er nou allemaal in zo'n mobiele telefoon opgeslagen? SMS'jes, contacten, foto's en zelfs gewiste data. En hoe leest de politie die uit met een forensische applicatie?
Voor de mensen die nu nieuwsgierig zijn geworden, die kunnen nog steeds deze colleges terugkijken via de website. Waar kan dit heen als we dit verder ontwikkelen? U stelt eigenlijk met die tools aan het begin van het onderzoek naar wat kunnen we met die telecomdata. Peter zet in het vooruitzicht een werksessie waarin daar verder onderzoek naar gedaan kan worden. Wat zou er verder uit kunnen komen als we naar de toekomst kijken?
Laat ik zeggen, dit experiment heeft heel veel kanten. We zijn nu aan het kijken wat data science technieken kunnen. Actuele data science technieken. In vergelijking met wat er in 2013 mogelijk was. Dat is één deel van het experiment. Een ander deel van het experiment is dat de politie toch zo ver gegaan is om ons deze dataset te verstrekken. Dat was heel spannend, dat is heel spannend. Wat ik heel spannend vind, is het samenbrengen van de kennis die inmiddels zo groot is binnen de community over deze casus met de data science technieken. En waar ons dat gaat brengen, ik heb eigenlijk geen idee. Maar op al die verschillende fronten brengt het ons nu al iets wat mij betreft.
Bestaat er nog een kans dat hier gegevens uit voorkomen die zo belangrijk zijn dat ermee naar de politie teruggegaan moet worden en zeggen van jongens, hier moeten we iets mee?
Die kans bestaat er zeker. Dat denk ik wel. Maar de vraag is hoe reëel het is dat die kans zich voordoet. Dat moeten we gaan ontdekken. Kijk, wat in ieder geval interessant is dat de politie erg geïnteresseerd is in wat wij doen. En dan moet je realiseren dat de politie bepaalde tools gebruikt. Maar die tools moeten eerst te uit en te na getest worden voordat ze überhaupt in een opsporingssituatie kunnen worden gebracht. Wij zijn niet bezig met opsporing, dus wij kunnen zelf tools bouwen en proberen wat ermee gebeurt. Dat wil niet zeggen dat die tools die we zelf bouwen slechter zijn. Het wil alleen zeggen dat ze niet getest zijn. Maar dat hoeft ook niet, want we zijn niet bezig met opsporing. En de politie vindt het heel interessant, want wij gebruiken de laatste technieken. En we zijn, wat dat betreft, zitten we bovenop de bal, om het zo maar even te noemen. Dus we hebben ook al een sessie gehad waarin wij onze data science tools en het gebruik daarvan presenteren aan de politie, omdat zij ook geïnteresseerd zijn als nou die hele opsporingssituatie niet zou gelden. Wat kun je dan inzetten? Daar kunnen zij ook weer van leren. Dus in die zin zie je ook daar een soort kruisbestuiving van kennis ontstaan.
Ik lees nog één berichtje voor. Renate, het zou kunnen dat dit een gedeeld nummer is van Marja Nijholt en haar vriend. Een mobiel nummer, gesprekken en sms'jes komen vanuit Enschede naar Marja Nijholt. Er wordt vaak gebeld naar 128, loon op zand, vader, naar Marja Nijholt. Of contact met 1642, een andere bekende van Marja Nijholt. Contact met 362, contact met 12324, familie, vraagteken van Marja Nijholt. De enige contactpersoon van 7400 zijn. Ik bedoel, ik zie dat berichtje. Ik kan het niet eens aflezen. Nee. Dan raak ik gewoon de draad kwijt. Ja. De manier waarop die berichtjes geschreven worden is echt al in de codetaal van de data scientist. Ik kan de luisteraar niet dit hele berichtje voorlezen. Dat is duidelijk. Maar Floris, dit is een berichtje van Renate. Wat laat dit zien, wat jou betreft? Ja.
Nee, het is zeker een lastig berichtje, want er staan heel veel ideeën in. Er zijn een hele hypothese hier uitgewerkt, wat je eigenlijk ziet. Lastig voor te lezen, maar het komt neer op uiteindelijk dat het leuk is dat zij voortbouwen op resultaten waar wij eigenlijk een beetje gestrand zijn. Je ziet vaak dat wij op zoek zijn naar iets. Hier gaat het dus over nummers van Marja bijvoorbeeld. En zo zie je dus dat Renate de keihard op door is gaan zoeken en het helemaal heeft geverifieerd op meerdere punten. En het hoeft natuurlijk niet per se te kloppen, maar het kan altijd een nieuwe invalshoek geven tot waar wij gestopt zijn en ons uiteindelijk zo weer verder helpen. Dat is eigenlijk een beetje het leuke aan dit wat je hier ziet.
Ja. En ik zie dat is een berichtje van Wilma die geeft dat dit een telefoongesprek is op 1 januari 2013... om 10:26 en 32 seconden vanaf de Berghemseweg Schadewijkstraat. En zou dit dan de melding van 112 kunnen zijn, is haar vraag.
We zijn ook op een gegeven moment gaan zoeken naar het belletje naar 112, naar de hulpdiensten, van de persoon die Marja aangetroffen heeft. Daar hadden we uiteindelijk ook best wel veel moeite mee. We dachten, nou, dit is uiteindelijk eentje die we goed kunnen definiëren. En dat viel best tegen. En hier zie je dus dat Wilma erop verder is gegaan. En Wilma die heeft weer een nieuwe theorie met een ander datapunt waar wij nog niks bij hadden bedacht. En zo zie je dus dat waar wij stoppen, gaat de community verder. En gaan ze nieuwe dingen bedenken. Dat is het leuke hier. Ja.
Ter afronding van deze Op het Bureau nummer 4 over telecomdata. Welke tips willen jullie mensen nog geven in het werken met de telecomdata en de tools die jullie bedacht hebben?
Een van de tips die voor mij uit denk ik het waardevolst was. bepaalde locaties die ik terugzag in de dataset. Ik dacht dat dat de exacte locatie was van een telefoontje of van een persoon die een telefoontje pleegde of een sms'je stuurde. Maar René heeft er toen uiteindelijk bij geholpen. Maar dat is uiteindelijk de locatie van de zendmast. Dus wat je daar ziet is niet direct het huis van een persoon of waar die op dat moment naartoe aan het rijden was. Of dat was hoe ik ernaar keek. Nee, dat is de zendmast die dat telefoontje oppakt. Dus dat is een van de dingen die ik altijd in mijn achterhoofd moet houden als ik bezig ben. Ja.
Daarop voortbordurend, de locatie van een beller kan niet worden vastgesteld. Wel waar die ongeveer was, in de buurt van een bepaalde zendmast. Maar dat kan 2-3 kilometer verderop zijn. Wat wel interessant is om naar te kijken, is zijn verplaatsingen die plaatsvinden. Je kunt wel vaststellen of iemand bijvoorbeeld van Enschede naar Os is gereden. Hij laat dan als een soort klein duimpje laat die digitale sporen achter. Je ziet dan precies welke zendmasten zijn aangestraald. En als die wat verder van elkaar staan, kun je daar wel degelijk conclusies van een verplaatsing uit destilleren. Dus met name de telefoons die we aan Maya toeschrijven, maar ook andere interessante personen. Kijk of er patronen te ontdekken zijn in de verplaatsing van een telefoon over een grotere afstand.
Roger?
Als ik vooruit mag lopen naar de nog te plannen offline sessie, dan is het voor ons natuurlijk fantastisch als wij als data scientists bepaalde dingen klaarzetten, bepaalde analyses, maar als de community dan ook met concrete vragen of ideeën komt. Bijvoorbeeld van de hypotheses die ze bedacht hebben, welke datapunten verwachten ze wel te zien en welke datapunten verwachten ze in hun theorie niet te zien. Als we goed voorbereid komen, dan kunnen we ook de tijd optimaal benutten en kunnen we hopelijk ook veel verschillende theorieën bekijken, onderzoeken. En dat zou fantastisch zijn.
Nou, dankjewel. Aan tafel bij ons op het bureau zaten Peter, Floris, Roger en René. En we hebben gesproken over telecomdata. En we hopen dat voort te zetten dat gesprek en de acties die eraan verbonden zijn op de platforms Mural en Discord. Tot een volgende op het bureau van Bureau Dupin.
We zijn bij het einde van deze aflevering. Maar we zijn nog lang niet uitgesproken. Wil je meer weten of meedenken? Ga dan naar www.bureaudepin.org. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer op het bureau.